Hey, welkom bij de podcast Bakdag. De podcast voor bakliefhebbers door bakliefhebbers. Ik ben Leni en ik ben verzot op alles wat onder de noemer zoet en desserts valt. Ik wil er ook graag meer over weten. En daarom ga ik in gesprek met de bekende, maar ook minder bekende bak- en dessertliefhebber. Om de kneepjes van het vak te leren, maar ook om mijn passie te delen. Geniet van een hele lading vers gebakken zoete tips en tricks. De lekkerste anekdotes en watertanden maar. Luister je mee? Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Bakdag. Vandaag heb ik Elisa van...
Van Op Mijn Taloor.
Bij mij te gast. Welkom, Elisa.
Dank u.
Ja, Elisa, vertel een keer, van waar zouden de mensen u moeten kennen?
Oh, we hebben een tijdje geleden, een jaar geleden ongeveer, een foodblog gestart op Instagram. Een beetje tegen de coronaverveling uiteraard, zoals bij vele mensen. En we zijn wel aan het koken gegaan en receptjes beginnen delen. En op die manier hebben wij dat ook een beetje uitgegroeid tot de foodfotografie-platform. En ook zijn wij momenteel ook met kookworkshops bezig.
En is er een specifieke twist dat je geeft aan je kookworkshops op fotografie?
Dus onze kookworkshops zijn 100% Italiaans. Dus ja, enkel pasta's en allerlei zaken die in de Italiaanse keuken vaak aan bod komen. Onze foodfotografie eigenlijk is niet echt specifiek. Die op onze eigen Instagram wel. Wij kiezen altijd voor een zeer dark, moody vibe. Omdat we dat zelf heel mooi vinden. Maar ja, wij werken ook wel vaak met andere, met onze klanten eigenlijk. Restaurants of merken. En dan gaan we wel... een stijl ontwikkelen die voor hen geschikt is.
Oké, heb je zo'n paar leuke klanten die dat wij misschien ook kennen?
We hebben wel al heel wat restaurants, onder andere like Lomar Bizarre en zo in Latham zijn we geweest. We hebben ook vooral voor een foodtruck foto's mogen nemen. Die zo van die coole frikandon hamburgers maakte. Dus dat was wel tof. En achteraf mogen we het dan ook opeten. Dus dat is nog extra pluspunt.
Perks of the job.
En ook wel zo voor bepaalde gemberdrankjes en zo van die dingen. Dus we doen eigenlijk van alles. Zelfs webshop, fotografie van traiteurzaken en zo doen wij ook.
Amai. Vandaag heb ik je eigenlijk uitgenodigd ook om over bakken te praten. Yes. Wat is uw affiniteit daarmee?
Vroeger bakte ik superveel. Echt elk weekend. Elke zaterdag was mijn bakdag. En dan probeerde ik allerlei recepten uit. Maar ik kwam mij dan ook een beetje bijscholen. En dan heb ik 3 jaar aan het KISP bakken gedaan. Dus dat was in 3 modules, basis en dan voor fijnproevers en zo. En dat heb ik dus dan gedaan om toch een beetje betere technieken te krijgen. Dat was enkel bakken, maar dat was maar 1 avond per week. Dat was niet heel intensief. Dat was echt wel een hobby meer voor mij. En je begint heel basis, biscuits en zo leren maken. Maar ja, na een tijd beginnen dan ook wel zo de moeilijkere... patisserie onder de knie te krijgen.
Wat is het leukste receptje dat je toen hebt gemaakt?
Ik ben wel echt fan van bokkenpootjes. En ik vond dat ook wel altijd een challenge om dat te maken, omdat dat niet altijd gemakkelijk is. Je koekje moet perfect zijn en je vulling en zo. Dus dat heb ik daar wel goed leren maken.
Dat lijkt een beetje op een uitgerokken macaron, vind ik.
En ik vind dat wel lekkerder dan een macaron.
Ja, dat is wel waar. Ja, het is te zien welke vulling dat ertussen zit en hoe dan ze zijn afgewerkt. Ik moet eerlijk zijn, die van de winkel vind ik totaal niet lekker. Nee. Je moet ze echt vers kopen.
Ja, die van de supermarkt, hoe dat je vaak vindt, dat is echt... Nee, die zijn echt niet waard.
En waar koopt jij de beste bokkenpootjes?
Bij Bakker Luc in Sint-Denijs zijn ze wel echt goed.
Ja, naar Schent is die Franse pannentaart daar ook vrij goed. Dus bij deze.
Wel, maar het is daar heel veel echt goed. Je komt daar binnen en is echt direct die geur die echt zo op je afkomt.
Zalig, Als je verder denkt over bakken, is er bij Op Mijn Taloor iets specifiek wat je altijd in de kijker wenst te zetten qua bakken?
Ja, bij Op Mijn Taloor hebben wij eigenlijk vooral koken, niet echt het bakken. Af en toe al een keer, want... Sinds, wanneer is dat, al een half jaar geleden of zo, denk ik, zijn wij zo gestart met een ABC van Italië, poll. En dat is zo, elke dinsdag zetten wij dat op onze Instagram, zo een story met een poll. En dus elke week is dat dus letter A, letter B. En dan momenteel zitten we aan de letter T, als ik mij niet vergis.
Dat is bijna gedaan.
En dan kan het wel al zijn dat mensen kiezen voor iets zoets. Eigenlijk vaak wel nog, dat mensen kiezen voor de zoete variant in de poll. Okay. Ik kwam een keer Nutella. Ja, mensen love Nutella. Mm-hmm, yeah. Dus ja, dan hebben we zo American cookies zo gemaakt, maar met mm-hmm. zo'n vulling van Nutella. Amai. Dus echt zo extra
chewy.
Yeah, en, yeah. en echt zo lekker creamy van die Nutella daarin.
Oké, okay, super.
Dus ja, dat zijn zo dingen dat we wel al gemaakt hebben. Ik ben een keer aan het denken. Dus, we hebben nog wel al dingen gebakken, maar...
Ja.
Het is meer focus. Ja, mensen houden enorm van pasta's en zo. Dus ja. daar leggen we meer de focus wel op.
Ik denk dat je community rondom mijn taloor echt de pasta lovers
ja,
zijn.
Ja, ja. Zo snelle pasta's, zo, mm-hmm. zo niet te veel moeilijke dingen wel. Ja. Mensen vinden dat het leukste. Hè? Ja, dus dat snel gaan lekker is.
Voilà, inderdaad. Als je mocht kiezen, kies je dan eerder om hoofdgerechten te maken of om desserts te maken?
Goh, dat is een moeilijke. Nee. ik denk, 5 jaar geleden of zo, zou ik gezegd hebben, sowieso desserts.
Ja.
Ik was ook altijd zo de eerste die, als er een familiedineetje was of zo, ik ga dessert maken. Allee, mensen kijken ook altijd in uw richting, hè, als je een mm-hmm. beetje desserts, allee, fan bent om desserts te maken. Maar momenteel vind ik het wel misschien leuker om mij meer te focussen op hoofdgerechten.
Ja. Ik denk dat je een supermooie Instagram hebt. En dat je ook al hebt opgebouwd met op mijn taloor. Van waar komt de naam eigenlijk op mijn taloor?
Eigenlijk echt, het is echt een saai verhaal. Maar nee,
we wisten...
Nee, het was gewoon... we hadden die Instagram eigenlijk al, denk ik, een jaar voor corona of zo mm-hmm. Gemaakt. Maar we hadden daar 0 volgers, 0 posts. Gewoon was eigenlijk een beetje een dode Instagram-page. Ja. Omdat ja, op mijn privépagina waren er vaak mensen die zo stuurden... Ah, hoe heb je dat gemaakt? Of zo, als ik zo keer iets op mijn stories had gezet. En dan moest ik altijd zo heel dat recept zo... Ah ja, zo en zo en zo. Mm-hmm. En dan hebben we een keer beslist van... Anders moeten we dat gewoon een keer op een aparte Instagram zetten.
Mm-hmm.
En we hadden aan het denken, ja, hoe gaan we dat noemen? Elisa's Kitchen? Of, allee, ik ken het, maar dat is dan zo... Ah, ik vond dat dan zo...
Ah, ja,
dat was zo te vaak al zo van die naam, hè.
Mm-hmm.
En... Maar dan de meeste mensen zeggen van, ja, je bent van Gent en je kunt niet wegsteken.
Mm-hmm.
Dacht ik van, op mijn taloor. Dat mm-hmm. klinkt echt wel zo sappig.
Ja, ja, ja.
En ja, vandaar dat die naam er is uitgekomen. En ook voordat we heel het Italiaans er rond hebben gecreëerd. Mm-hmm. Dus ja, eigenlijk vandaar.
We gaan niet ontkennen dat je Gent ook goed sappig klinkt.
Nee, ik weet het. Ik kan het ook echt niet wegsteken. Zelfs als ik mijn best doe, is het nog altijd zeer hoorbaar.
Komt je specifiek uit Gent? Of,
Ja. Dus ik ben hier geboren en getogen in Gent.
Ja, maar
dus...
je hebt andere roots ook, hè?
Ja, klopt. Ik ben half Italiaans, half Siciliaans, om meer specifiek te zijn.
Het is dus geen geheim dat focus van de Italiaanse keuken bij Op mijn taloor vanuit je roots komt.
Ja, inderdaad.
Oké, super. Als je verder denkt aan Op mijn taloor, hoe ziet u evolueren? Want de huidige activiteiten, die doet je samen met je man.
Ja, klopt. Met Davy, mijn man.
Ja, recentelijk je man.
Ja, inderdaad. Noem maar van 30 oktober dat we getrouwd zijn. Dus...
Dat is inderdaad heel, heel recent. En dat was in coronaperiode. Alles liep... vlot?
Nee, als je dat vlot kunt noemen. Hè. We hebben ons trouwfeest 6 keer verplaatst. Omdat we het echt wel wilden doen zoals dat we het in gedachten hadden met dansfeest mm-hmm. en alles erop en eraan. Maar we hebben dat gelukkig op de valreep kunnen doen.
Ja, op de valreep, dat wil dus zeggen... 1 dag of 2 dagen voor de nieuwe maatregelen weer van kracht gingen. Okay,
het was
super.
Wel heel stressy allemaal.
Maar het genoten van het feest?
We hebben er enorm van genoten.
En het was ook goed eten waarschijnlijk.
Ja, dat moest, hè.
Ja, uiteraard. Ik denk dat dan bij jullie 2 foodies... Davy zit hier natuurlijk ook naast ons te luisteren. Ja, inderdaad, nogmaals proficiat. Ik denk dat dat de mooiste dag uit jullie leven was.
Ja, zeker.
Ik heb je vandaag ook uitgenodigd, want we gaan een beetje verder babbelen. En ik wil graag ook veel meer bijleren over het bakproces. Als je denkt aan bakken, wat zijn zo je favoriete desserts?
Ik ben wel altijd iemand die voor de klassiekers gaat kiezen. En ik ben een enorme chocoladeliefhebber. Mm. Dus ik heb alles dat in een jasje van chocola gewikkeld is graag. Op restaurant ga ik eigenlijk bijna altijd een dame blanche kiezen. Gewoon. Allee, tenzij dat ik weet dat het niet zo'n goede dame blanche is of zo, maar... Ah, dat is toch gewoon het beste dat er is, vind ik. Mm-hmm. Zo'n vers afgedraaid bolletje vanille. Met zo super lekkere kalebout chocolade. Mm-hmm. Opgeklopt slagroompje erbij. Ah, dat vind ik echt zalig. Daarom dat ik dat meestal kies op restaurant.
Mm-hmm.
En als ik echt zoiets van bij de bakker of zo zou kiezen, dan is het een eclair altijd.
Ah, een eclair. Ja. Ah, oké. Ik had u ook gevraagd om iets mee te brengen vandaag. Wat heb je meegebracht?
Ja, ik heb speciaal voor de podcast eclairs gebakken vandaag.
Dat is grappig, want dat is eigenlijk een Belgische klassieker, maar van Franse oorsprong. En ook totaal niet in de Italiaanse richting. Dus ik had stiekem verwacht dat je iets Italiaans ging meebrengen. Maar ik vind het geniaal dat je inderdaad een Belgische klassieker hebt meegebracht. Nee. Weet je iets over de eclairs en geschiedenis? Of is dat je totaal onbekend?
Eigenlijk totaal niet.
Nee. Oké. Wel, ik heb een beetje research gedaan en ik heb een paar zaken gevonden. Het zou een zekere Marie-Antoine Carême zijn die het zou hebben uitgevonden ergens begin de 19e eeuw. Het feit is, ze zeggen dat hij het niet zou hebben uitgevonden omdat een eclair, dat moet je spuiten. En toen bestonden er nog geen spuitzakken. Ik heb dan zoiets in die tijd, ja, je hebt toch andere middelen om ook zo je beslag goed te maken of gewoon in vormjes te leggen. Dus ja, ik wil graag geloven dat dat degene was die een eclair heeft uitgevonden. Het was ook een pionier, hij die dat de tok heeft uitgevonden, de kokshoed.
Ah, mooi.
Ja, dus dat was ook mij heel onbekend. Ze noemen hem de chef der koningen, maar ook de koning der chefs.
Mooi.
Dus hij heeft eigenlijk veel gebakjes voor de koninklijke hoogheden gebakken, etc. Het was hij ook die dat croquembouche heeft uitgevonden.
Ah, oké, mooi.
Dus bijvoorbeeld de profiterolletjes, dat zijn voor mij zijn dat mini-eclairs of opgerolde eclairs. Denk ik.
Ik vind het altijd teleurstellend als er slagroom in zit.
Okay. Over de vulling hebben we inderdaad ze biedt ook nog een keer goed babbelen. Het is dus eigenlijk ook dat de pièce montée heeft ontworpen. Dat waren allemaal zo bouwwerken en decoratiewerken om op de tafel te zetten toen. En ik denk zeker in die tijd dat echt fantastisch was om dat daar te zien staan. Hij heeft als meester patissier heeft hij heel veel invloed uitgeoefend tot op de dag van vandaag op eigenlijk veel patissiers hier overal in de wereld eigenlijk. Allee, dus dat is een hele invloedrijke man geweest. Over de eclair dan zelf, de naam. Enig idee van waar dat de naam komt?
Nee, eigenlijk ook niet.
Wel, het is een creatieve benaming en je kunt het eigenlijk interpreteren op twee manieren. Enerzijds heb je de eclair bliksemschicht eigenlijk, een flits. En die flits zou kunnen verwijzen naar enerzijds het glanzende chocoladeglazuur dat op de eclair ligt, of het feit dat je een flits opeet.
Want... Ah ja, bij mij is het tweede waarschijnlijk.
Ja, voilà. En als je vrij graag eclair eet, dat is een vrij vlot gebakje. Hè.
Ja.
Dat gaat over... Allee, ook, je ziet dat, ik heb lang bij een bakker gewerkt. Dat gaat super vlot over de toonbank. Ik denk dat het ook super vlot even opeet.
Ja, tuurlijk.
Vlotter misschien dan dat het gaat halen naar de bakker. Dus dat is een klein geluk in een doosje altijd dat je koopt. Hè. Ja, zijn er bepaalde zaken bijvoorbeeld... Dat je weet van smaken, dat je de perfecte smaakcombinaties vindt.
Klassiek, hè? Dus gewoon met vanille, banketbakkersroom en dan de chocolade, zwarte chocola.
Mm-hmm.
Maar bij ons in de buurt is er een bakker en die heeft ook zo een versie met zo'n mokka-vullingen.
Ah, ja.
Dat vind ik ook wel goed. Ik ben ook wel, naast chocolade ben ik ook wel echt een mokka-liefhebber.
Een mokka-fan. Ja. Oké, en dat is zo de koffiebonen.
Ja, zaken. Koffie, alles
Javanneke?
Met koffie. Ja, ook in
Dat is ook mooi afgewerkt met chocoladeglas.
Ja, voilà. Kijk, dat is de beste of both worlds.
Ja, inderdaad. Oh, dat is geniaal. Oké, chocolade, ik denk... Dan er niet veel mensen geen fan zijn van chocolade, behalve in een vorige aflevering heb ik mijn zus over de vloer gehad en die is geen fan van chocolade. Nee, het bittere van de chocoladeboon, daar kan zij precies niet goed tegen. Ik weet niet hoe dat komt. Maar dat is te jammer voor haar. Dan hebben wij weer. Dus geen probleem. Oké, er valt zoveel te vertellen ook over de eclair. Maar ik denk dat ik aan jou eigenlijk eerst gewoon ga beginnen vragen. Hoe heb jij je eclair gebakken en gemaakt voor vandaag? We weten dat dat uit drie componenten bestaat. Ik denk dat voor u, dat jij ons kan uitleggen wat dat voor u de beste eclair is en hoe dat jij die drie componenten eigenlijk gebruikt om tot de beste eclair te komen.
Ja, voor mijn soezendeeg heb ik altijd geleerd in de bakles dat je pas ziet als je soezendeeg klaar is, als dat zo mooi in pieken valt. Dus op die manier test ik wel altijd om te zien dat die soezendeeg goed is. En dan vind ik het belangrijk dat ze groot genoeg zijn. Dus zo van die heel smalle fijntjes ben ik meestal niet zo fan van.
Ja.
Dus ik maak ze extra groot, hè, met een grote spuitmond. En dan maak ik extra lange grote eclairs.
Ja, hoe groter, hoe meer vulling dat erin, hoe meer chocolade erop.
Ik vind, er moet echt veel vulling in zitten. Mm-hmm. Ja, je moet er zo wat langs alle kanten uitkomen.
Ja.
En mijn vulling maak ik altijd met verse melk. Mm-hmm. Dus nooit met gepasteuriseerde melk. In onze buurt hebben zo een melkautomaat van, mm-hmm. Ja, echt...
Bij een boer.
Van bij de boer, effectief. En ik vind, het verschil is enorm. Mm-hmm. Dus daarom gebruik ik altijd verse melk. En ja, altijd ook zeker vanillestok.
Ja.
Geen vanille essence of zo. Ja. Dat is zeker ja, echt okay. wel heel belangrijk.
Mm-hmm.
En dan chocolade van goede kwaliteit. Zodat ze ook mooi blinkt, doe ik ook altijd ja, op de klassieke manier dat je de chocolade verwarmt, maar een deel nog niet.
Mm-hmm.
En dan op het einde nog een paar koude kaletjes erbij.
Ja, ja, ja.
Zodat je eigenlijk de perfecte spiegellaag hebt.
Oké, okay, perfect. Inderdaad. We hebben dan ook nog de vulling. Als we dan denken, we hebben chocoladeglazuur, we hebben het soezenbeslag en de vulling. Met wat maak je de vulling?
Wel, dus met de verse melk hè, en dan veel vanille, stokjes. En ook ja, eitjes natuurlijk.
Ja.
Ook wel belangrijk, hè? Goede eieren. Mm-hmm. Daar let ik ook wel altijd op. Ik ga niet van die scharrelkip eieren gaan kopen.
Mm-hmm.
Ik vind kwalitatieve producten, je merkt dat ook gewoon dat je dessert daardoor beter is.
Mm-hmm.
En allee, op die manier gaat het tot het beste resultaat komen altijd.
Als je nu denkt aan je bakproces dat je vandaag hebt doorlopen, om die perfecte éclair op de toonbank te toveren hier, wat zijn de tips dat je zou op voorhand hebben willen weten toen als je eraan begon om een goede éclair te maken?
Vroeger heb ik ze vaak te klein gemaakt en ook dat ze zo lekker inzakten zo.
Mm-hmm.
Dat ik er niet, ja, dat ze te plat waren, waardoor dat ik er eigenlijk te minder
vulling
in kon steken. Maar dat kun je meestal wel verhelpen door je oven niet volledig open te doen en even ja, er iets tussen te steken, zodat de lucht er wel uit kan, maar mm-hmm. niet alles tegelijkertijd, zodat
niet
de
inzakt,
temperatuur
hè?
In je oven niet direct
mm-hmm.
afkoelt. Dus dat doe ik nu wel altijd zo.
Ja.
Vroeger sneek ze ook open, maar dat vind ik eigenlijk ook niet zo nice.
Oké, ja.
Nu maak ik altijd zo'n haatje langs de ene kant. Want... En dan kun je zo mooi de chocolade doppen en dan ziet het eigenlijk niet echt.
Ja, oké, dat is ook wel een goeie.
Dat zijn details, hè. Maar als je het echt wilt beter maken...
Ja. Ah, oké, kijk, goed. Ik had nog een tip gevonden ook. Ik denk dat de tip gaat op voor soezenbeslag. Dus onder andere ook voor eclairs, maar ook voor evenhoeveel profiterolletjes, etc. Dat gaat eigenlijk, dat als je beslag hebt gemaakt, dat je dat een tijdje laat drogen. Zodat het vocht kan verdampen, eigenlijk.
Ah, ja.
Daarna kunnen we ei ook toevoegen voor uw beslag. Ja, de consistentie van uw beslag beter te maken. Dat doe je ook altijd bijna alle recepten doe je dat best 1 per 1, dat je het ei toevoegt. En hoe meer consistentie dat je dan hebt, hoe meer dat je soezen dan ook gaan souffleren. Dus hoe luchtiger ze dan eigenlijk ook gaan worden. En hoe groter dat dan de holle ruimte wordt.
Wel,
en hoe groter
de holle ruimte,
hoe meer vulling dat je kunt toevoegen. Dus dat is eigenlijk ook wel nog een vrij goede tip. Oké, dat is heel plezant. Heb je ze al geproefd zelf ook?
Nee.
Vandaag? Oké, dat gaan we straks dan samen doen. Als we over soezenbeslag spreken, we hebben verschillende soorten zaken die dat je aan soezenbeslag kunt linken. Zijn er zaken die dat je kent al, waarvan dat je direct weet, dat dessertje of dat gebakje of zo?
Ja, Saint-Honoré taart.
Ah, ja.
Dat leerden wij in de bakles maken. Okay. Maar dat is zo'n taart, dat is zo super retro.
Mm-hmm.
Je vindt dat eigenlijk bijna geen enkele bakker meer, behalve zo echt nog in die heel oude bakkertjes.
Mm-hmm.
En dat was echt moeilijk. Ik ben echt al aan het denken hoe dat juist allemaal in zijn werking... Kun je weten hoe je dat de Saint-Honoré opgebouwd?
Ik zie eigenlijk gewoon een taart voor mij met allemaal soezekes
rond.
Ja. En ook zo
maar
wat
de
op,
bodem was zo, biscuit, denk ik.
Dat weet ik. Ik weet het eigenlijk niet. Dat is eigenlijk een goede research dat ik ga moeten doen.
Ja,
nee,
want
ik weet het niet meer.
Dat was een heel moeilijke taart, want het had verschillende vormen van beslag dat je moest gebruiken.
Ja.
Dus had eigenlijk heel veel werk daaraan om die dan volledig op te bouwen.
Ja.
En dan nog allemaal soesjes er rond. Ja. Dus dat was een serieus taartje.
Ja, bij een gewone biscuittaart heb je ook al je zandteeg en dan je biscuit en dit en dat. En dat aan zich is veel werk. Het is super lekker, hè. Het is veel werk, maar dat is nog de moeite om te maken. Maar inderdaad, het is soms veel meer werk. Je zit er soms een dag aan bezig om dan op 5 minuten op te scrokken als het zo lekker is. Nee, ik weet het eigenlijk niet. Ik ga het een keer moeten opzoeken.
Ja.
Maar soms vind ik ook, als dat zoveel werk inplant of inneemt, voor heel veel gebakjes moet je geduld hebben. En dat is een moeilijke, vind ik. Zeker bij de desserts en zo.
Er was nog iets dat wij ook hadden leren maken met soezendeeg. Dat was een zwaantje.
Ah ja, ja, dat zijn ook klassiekers.
Wij hebben echt heel veel van die ouderwetse gebakjes leren maken. Wat ik wel tof vond eigenlijk om te kunnen. En dan moest je echt ook een mooi spuiten in zo'n zwanen hoofdje en dan dat lichaampje. Dat was echt zo super, echt een kunstwerkje eigenlijk.
Ja,
hè?
Inderdaad. Maar met wat vulde je dat dan? Is dat ook niet met slagroom?
Slagroom was dat, ja. Okay. Ja, dat vind ik dan zo wat jammer, ik weet niet. Dat is maar niet zo'n slagroompersoon eigenlijk.
Nee. Ah, oké. Maar ja, het is, voor mij zorgt het soms voor een zachte afwerking. Zo,
ja,
een
maar het mag smaak. Niet het hoofdcomponent zijn.
Nee, klopt.
Zo.
Nee, een slagroomtaart gaan we je dus niet mee kunnen plezieren.
Nee.
Okay. Dat is geen probleem. Je hebt het zwaantje, je hebt Saint-Honoré. Kende toevallig ook de nonnenscheten.
Oei, nee, de naam is voorspeld niet veel goed, maar...
Nee, wel, ondanks de flatulente naam is toch wel, lijkt het eigenlijk heel hard op soesjes. Het enige verschil eigenlijk is dat het wordt gebakken in frituurolie. De gewone soezen worden meestal gebakken in de oven. En het zou toevallig zijn geweest dat er ooit iemand een paar honderd jaar geleden dat heeft laten vallen in een pot hete olie. En dat eigenlijk door het razendsnel zwellen van het soezenbeslag, dat toen een nonnenscheet werd genoemd. Dus ja, dat is een redelijk winderige naam, maar het wordt ook warm geserveerd dus. En het wordt ook gedraaid in kristalsuiker en kaneel om daar nog een extra touch aan te geven. Maar het lijkt eigenlijk op profiterolletjes, op soezen. Zonder vulling dat wel, maar doordat er kristal aan zit langs de andere kant en langs de buitenkant, is het toch wel nog een zoete en een aangename smaak. Het is iets anders dan een donut bijvoorbeeld ook, maar
ja.
het wordt ook gefrituurd dan, maar het is wel op basis van het soezebeslag.
Ja.
Dus ik vond dat nog een interessante om mee te geven. Het heeft wel een creatieve naam gevonden.
Ja, zeg wel.
Inderdaad. Ze hebben nog geprobeerd om het een nonnenzucht te noemen, maar ja, ik denk dat een andere naam veel plezanter was om te maken. In het begin zei je over de éclairs dat je de soezenbeslag, pâte à choux, weet je toevallig naar wat dat daar refereert?
Oei, mijn Frans is echt niet zo goed eigenlijk.
Totaal geen erg, wel. Choux is eigenlijk de bloemkool, hè, het zachte. Ah, dus zo kleine bloemkooltjes, kleine spruitjes. En daarvan de pâte à choux en zo choux. Daarvan komt de benaming van de soeskes, de choukes of zo. Choukes, ja, ik denk dat je dat ook in Antwerpen hoort vaak iemand tegen zijn geliefde zeggen.
Ja,
ik heb het hier in Gent nog niet vaak gehoord.
Nee, dat wordt hier eigenlijk niet echt gezegd, denk ik.
Carmenneke, Waterstelagers en Xavier, allee.
Ja, inderdaad.
Die zeiden dat wel tegen elkaar, als ik daar nu aan denk. Maar ik vond dat iets plezant om mee te... Allee, ik was wel research aan het doen naar de éclairs. Ik vond dat ook allemaal. Ik dacht, ook plezant, ik ga het allemaal een keer meegeven.
Inderdaad, wel tof om te weten.
Voilà, dan leerde jij zelf ook nog bij, hè?
Klopt.
De éclairs, waar vinden de beste éclairs in de buurt?
Goh, een moeilijke, hè? Ik zou wel weer Bakker Luc durven zeggen, eigenlijk.
Ja, toch? Ja,
ik ben fan van Bakker Luc.
Jullie wonen in de buurt waarschijnlijk.
Wel, de bakker dichtst bij mijn ouders, eigenlijk.
Ah, oké. Okay,
ja, vroeger ging ik daar altijd dan.
Ja.
En ik blijf daar wel teruggaan.
Mm-hmm.
In onze buurt zijn er ook wel goede, maar dat is meer zo van die grote bakkerijketens en zo.
Ja,
dat is niet
echt
zo het artisanale.
Ik ga nog even teruggaan naar uw afkomst. Je bent van Italiaanse afkomst. Jullie zijn allemaal foodies in de familie.
Ja.
Vertel meer.
ik heb mijn liefde voor eten van de geboorte al meegekregen van mijn ouders, omdat ze een restaurant hebben in Gent.
Welk restaurant?
Restaurant Firenze, dicht bij aan de Blandijnberg, Pietersplein, universiteitszone.
Mm-hmm.
Dus ja, via hem heb ik altijd heel veel gastronomie meegemaakt.
Mm-hmm, mm-hmm.
Zowel in het restaurant zelf, maar we gingen ook wel vaak zelf gaan eten en zo.
Yeah.
En nog altijd eigenlijk.
Yeah.
En daardoor is dat wel wat gegroeid.
Mm-hmm.
En ook bij mij, ik heb nooit de ambitie gehad eigenlijk om de zaak over te nemen, dat niet. Maar het heeft wel altijd iets in mij gezeten van, ik wil met food en zo bezig zijn.
Ja.
Vandaar ook dat we daar nu wat mee verder gaan. Ik nog altijd halftijds.
Ja. Ja, inderdaad, dat wil ik ook nog vragen. Momenteel jullie activiteiten, jij doet dat samen met Davy. Is dat fulltime dat jullie daarmee bezig zijn? Of hoe zit dat momenteel en hoe zie je dat ontwikkelen? Want het is eigenlijk gewoon een hobby. Een corona-hobby geweest en dat is nu een beetje verder uitgebreid.
Ja, we zijn dus inderdaad begonnen gewoon als hobby en een beetje uit verveling. Maar we zijn in april allebei halftijd gaan werken, zodat we een andere helft van de week ons kunnen bezighouden met Op Mijn Taloor.
Ja.
En vanaf januari gaat Davy ook voltijds voor Op Mijn Taloor beginnen. En ik ga nog even halftijds blijven werken.
Ja.
Maar om een beetje zekerheid nog te houden, maar vanaf dat mogelijk zou zijn, zou ik natuurlijk ook wel heel graag voltijds in op mijn taloor.
Oké. Okay. Uw andere job, is dat ook iets met food?
Nee, totaal niet.
Mogen we vragen? Welke job dat je uitvoert?
Ja, tuurlijk. Ik werk voor RVA in Gent.
Oké.
Okay. Halftijds als dossierbeheerder, loopbaanonderbreking.
Dat is helemaal iets anders dan de food. Oké, okay, maar het is nog plezant.
Ja, zeker. Maar het is ideaal om het halftijds te kunnen doen. En dat biedt mij ook de mogelijkheid om voor mezelf te kijken om ons project wat te laten groeien.
Ja, tuurlijk. Uiteraard, stapje voor stapje is dat. Dat moet nooit van de eerste keer springen. Zo kunnen we zelf op ontdekking gaan. Heb je nog ook wel veiligheid en zo. Ah nee, dat is kei interessant om te weten. Als Davy bijvoorbeeld vanaf januari voltijds gaat beginnen... Jullie gaan dan volledig jullie focussen op de food workshops en de food fotografie.
Ja, inderdaad. Dus we zijn aan het kijken om daar een aantal specialetjes nog mee te kunnen doen en zo. Wat meer thema-gerelateerde workshops op de markt te brengen. En ook onze fotografie wat verder uit te bouwen. Davy is ook... het is niet dat hij enkel food doet. Hij is ook wel wat meer soms gericht op bedrijfsfotografie. Mm-hmm. Maar dan is dat meer mijn side-projectje dat hij dat doet. Dus we gaan moeten zien. Het is afwachten wat het gaat geven. Maar ik vind dat we zeker het wel een kans moeten geven om het te proberen.
Ja, zeker. Ik denk dat jullie ook al een mooie community rond het merk, gelijk daar juist gezegd, op Mentaloor hebben opgebouwd. Dus ik denk dat dat zeker een meerwaarde is. Mensen vinden het ook leuk om te volgen. Jullie koken ook met veel plezier. Je ziet dat ook in jullie, op jullie stories is het er. Ik vind dat super leuk om te volgen.
Ja, super.
Ja, echt kei leuk gedaan.
Merci.
Elisa, als je denkt aan een eclair, ik vind altijd dat je dat moet opeten op een leuk moment. Wat zijn zo de momenten bij jou dat je dat opeet?
Ja, de meeste mensen eten dat zo om 4 uur bij een koffietje, maar ik had dat met mijn broer altijd als ontbijt.
Als ontbijt?
Ja. Iedereen keek altijd zo raar, want eten jullie eclair als ontbijt? Maar je moet dat echt een keer proberen.
Maar gewoon 1 eclair dan? Of?
Ja, ik meestal 2, mijn broer 3 of zo.
3 eclairs, maar die was gevuld voor een dag waarschijnlijk.
Ja, dat wel.
Een goede verse eclair van een bakker, met een goede verse room. Op zondagochtend dan waarschijnlijk?
Ja, zondagochtend inderdaad.
Oké, zalig. Ik heb ook nog een leuke anekdote over eclairs. Vroeger werkte ik ook bij een bakker. Ik heb 5 of 6 jaar gewerkt in een bakker. Ik vond dat de max. Hè. Het was wel om 6 uur opstaan. Dat is niet altijd even plezant. Maar zodra dat binnenkomt en die geur van verse koffiekoeken en broden over je krijgt, dan zijn er verkocht en ben ik met plezier te werken. En dat denk ik, ik was 20 jaar of zo. En er was op zondagochtend altijd een knappe jonge gast die ook kwam in de bakker. Ik begon dat dan ook zo te vertellen. En mijn collega's begonnen dan ook zo... En zo als die binnenkwam. En ik zei van, dat is een knappe gast. En dan begonnen ze daar zo ook op verder in te gaan. En ooit heeft er dan een bakker, die had dat ook opgevangen van vanachter. En zo waren met 3 bakkers toen. En die dacht, we gaan een keer wat doen, hè. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben mijn gsm-nummer met witte chocolade op de chocoladeglazuur van een eclair. Echt met witte chocolade geschreven. En dan stond die jongen opnieuw in de bakker. En ik stond naar mijn rode kaken tot aan met. En dan hebben mijn collega's bij zijn bestelling zo een doosje afgegeven met die eclair met mijn gsm-nummer in.
Oh nee.
En die jongen, die keek dan zo van, maar kijk, ik dat niet besteld. En mijn collega, nee, je moet het meepakken voor het naar huis. En je moet thuis pas opeten. Dus die jongen, die jongen natuurlijk ook zo keirood. En ik stond zo van achter een hoek aan mijn broodsnijmachine zo ik zo te kijken van, hoe reageert hij, hè? En dan in de namiddag, die jongen vertrok. En in de namiddag kreeg ik dan zo'n sms'je. Wie ben je? Maar ik kende hoe oud waren we zo, 20 jaar. Het was gewoon een vrij grappig verhaal. We zijn gewoon vrienden geworden, niet meer dan dat.
Het was wel echt een zot mooie love story geweest.
Ja, dat misschien wel.
En toen leefden ze nog lang en gelukkig.
Mooie story, inderdaad. Elisa, we hebben genoeg verteld, denk ik, over een eclair. En ik denk dat we nu al kunnen beginnen proeven, hè?
Ja, want hij is al zo lang naar mij aan het lachen.
Oké, smakelijk.
Smakelijk.
Er gaat ook wel echt niets tegen gele banketbakkersroom, hè?
Mm-hmm.
Allee, ik zeg nu geel, uiteraard is geel banketbakkersroom.
Ja. Hele crème.
Maar het smaakt wel goed.
Mm-hmm.
Ja. En zeker die chocolade daarover, hè. Dat is echt zo een goede combo.
Mm-hmm. Dat is perfect. Je moet ook wel genoeg chocolade opleggen, vind ik.
Mm-hmm.
Je mag er niet gierig mee zijn, hè.
Dat is chocolade nooit.
Nee.
Sommige eclairs, die hebben ook een een toepje zo van hagelslag.
Ja.
Is er een reden dat je dat wel of niet kiest?
Ik vind dat geen meerwaarde eigenlijk.
Nee.
Maar ik heb dat ook wel al gedaan als ik zo... Als mijn haartje, dus waar dat je spuitmond insteekt,
mm-hmm.
als dat soms zo te veel opvalt, dan heb ik dat wel al een keer een hagelslag gedaan, omdat mm-hmm. je dat dan goed kunt verstoppen.
Ah ja, oké, okay, ja. Dus eigenlijk puur ter decoratie of ja. ter indekking.
Ja, ik weet niet, vind jij dat lekkerder als dat er wel aan is of niet?
Nee, wel, ik kan eerlijk zijn, als wij naar de bakker gaan, of als er iemand iets meebrengt van de bakker voor mij, dat gaat nooit een eclair zijn. Voor mijn papa bijvoorbeeld wel altijd, maar bij mij had het eerder een rijstaartje of een mattetaartje of zo zijn.
Ah, ja, ja.
En ik eet liever de drie componenten apart. Ik eet liever de room apart, de chocolade apart, dan allemaal samen. Dus ik weet niet, ik denk dat ik daar nog gewoon aan gewoon moet worden en die combo.
Ja.
Dus ik ga er nooit zelf voor kiezen, maar ik vind hem super lekker gemaakt en hij smaakt ook echt gewoon puur de ambacht.
Ja, hè?
Ik hoop nu wel niet dat we hem bij een bak zijn.
Nee, zot.
Kei lekker, dankjewel.
Graag gedaan.
Daarjuist over je ontbijt gesproken. Zijn er ook zo plaatsen in Gent waar je graag gaat voor ontbijt? Of het wel bestaat voor u een goed ontbijt? Dat is ook misschien een mogelijkheid.
Ja, vroeger in Gent ging ik heel graag bij Blog gaan ontbijten. Mm. Maar ja, dat is ja. helaas al lang, ik weet eigenlijk niet hoe lang, maar toch al heel lang niet meer bestaande in de Veldstraat. En dat was altijd de max, want je kwam daar binnen en de geur van kaneel, dat was echt genieten. En dan ging ik daar met mijn ouders. En dan bestelde ik altijd zo'n, ik weet zelfs niet hoe dat dan noemde, zo'n cinnamon roll-achtig. Maar ja, het was niet echt een cinnamon roll, dus het lijkt erop.
Onlangs is er in Gent ook een nieuwe cinnamon roll een winkel echt geopend, de Have a Roll.
Ja, ik heb dat gelezen. Ja,
inderdaad, van in Antwerpen zijn die vertrokken en nu ook in Gent. Oké. Nee, vertel verder je cinnamon roll en wat was er nog?
Ja, ik was als kind, het was goed met warm chocolademelk en zo'n cinnamon roll bij Blog. Dat was echt nostalgie en was heel erg, vond ik, als dat wegging in de Veldstraat. Want dat was zoiets nog een van de oudste panden ook. En dan hebben ze dat zo veranderd naar een of andere keten.
Ja.
Dat is wel een groot verlies.
Wist je dat Blog terug is in Gent?
Nee.
Nee, in de Sint-Pieters-Nieuwstraat.
Echt?
Als je aan de vooruit, ja, op de hoek van de vooruit, naast Piet Moedshop. Daar is een Blog geopend, een jaar of zo geleden, zelfs. Ja, het is een super mooi winkeltje. Echt super gezellig. Je kunt er niet zitten, maar je kan wel alles gaan afhalen. En ik denk, ja, ze zijn inderdaad een hele lange tijd uit het straatbeeld verdwenen. Hè. Ik vind het nog fantastisch dat jij zegt dat je het nog herinnert van toen als je klein was, van in de Veldstraat. Mijn mama vertelt dat ook nog soms over. Ik kan mij dat totaal niet herinneren. Ik vind het heel jammer dat ik het ook zo niet meer wist. Maar kijk bij deze.
Ja, ik kwam zo binnen en dan eerst hadden ze de plaats waar je kon ontbijten eigenlijk. Mm-hmm. En er waren allemaal van die, denk ik, Joodse vrouwen die daar werkten.
Mm-hmm.
En allemaal op zo'n sandalen met kousen. Zalig. Allemaal. Dat was toen het uniform of zo.
De max.
En dan daarachter eigenlijk hadden dan een hele toog vol met zoete en hartige dingen. En ook super lekkere broden.
Yeah.
Dus dat was zoiets heb je eigenlijk niet meer, vind ik nu.
Nee, inderdaad. Ik hoop dat als je inderdaad nog een keer in de stad bent, dat je naar de nieuwe Blog een keer gaat kijken.
Ja, zeker en vast.
Dat je de nostalgie terugruikt.
Ja.
Laat maar zeggen. Wat zijn zo de favorietjes van bij een bakker? Als je bijvoorbeeld een Blogbakker nu opnieuw zou binnenlopen naast een cinnamon roll en iets anders, wat zou je dan nog voor kiezen?
Ja, ik ben nog altijd klassiek. Hè? Ik heb het gezegd daarnet ook. Als ik zo ontbijtkoeken of zo kies, dan ga ik meestal voor gewoon een chocoladekoek kiezen.
Ja.
Ik ben ook wel altijd fan van zo'n dingen met zo'n amandelen.
De chocoladekoek. Met de chocolade over? Of gewoon twee stokjes chocolade in?
Ja, mag wel met erop ook nog.
Een extra laagje.
Extra chocolade.
Mm-hmm.
Of gewoon een goede ronde Swiss met rozijntjes of zo vind ik ook wel echt lekker.
Oké, dat is nu de Belgische bakker.
Ja.
Maar we hebben ook al eerder besproken, je hebt ook Italiaans roots. Ben je vaak in Italië dan?
Vroeger ging ik elk jaar in de zomer naar mijn familie in Sicilië.
Ja.
Maar sinds dat mijn grootouders er niet meer zijn en zo, is dat iets minder dat zo moet om naar Sicilië te gaan. Maar we gaan wel ook gewoon vaak naar Italië als we op reis gaan, daarom niet altijd naar Sicilië. Dus we zijn er wel regelmatig een keer.
Ja. En als je daar dan bent, naar wat soort bakkers ga je daar? Of hoe moet ik mij de bakker daar voorstellen?
In Italië is dat eigenlijk totaal niet hetzelfde gelijk in België. Dus je hebt altijd een bakker, dat is eigenlijk enkel brood.
Mm-hmm.
En dan heb je een patisserie-winkel eigenlijk.
Okay.
En daar heb je dan alle zoete dingen. Ah. Dus dat is eigenlijk nooit een combinatie samen.
En koffiekoeken dan?
Ja, koffiekoeken heb je zeker ook wel in Italië. Niet zoveel als dat we in de Franse en Belgische bakkers kennen. Meestal is dat een cornetto met crème aan. Mm-hmm. Dus een cornetto is geen cornetto van lekker op ijs, maar dat is een croissant.
Ja, ja, ja.
Gevuld met banketbakkersroom of zo. Of ook wel met zo'n abrikozen confituur of zo, zit daar wel vaak in. Of Nutella.
Ja.
Maar dat eten de Italianen nooit thuis. Dat is eigenlijk altijd in een bar.
Ja.
Dus dan ga je naar een bar, meestal een klein café-achtig dingetje zo. Mm-hmm. En je gaat daar binnen, gaat naar de toog. Je bestelt een espresso en een cornetto.
Ja.
Ze eten gewoon aan de toog voor hun werk en dan zijn ze weer weg.
Ja, dat zijn zo de horentjes. Hè. Ik denk dat ze hier heel af en toe in België verkopen ze dat, hè, de horentjes. Zo
ja, maar het is niet lekker een horentje. Het is echt een croissant. Een croissant gevuld met ofwel confituur of leeg ofwel met crème.
Oké, als ik een keer naar Italië ga, ik ben 2 jaar geleden geweest, maar ik ga volgend jaar waarschijnlijk ook een keer. Ik zal er een keer op letten.
Ja, want de Italianen hebben eigenlijk niet zo echt een ontbijtcultuur.
Nee. Een koffietje dan? Of
ja, wel, de meeste Italianen, voordat ze gaan werken, dus er wonen niet echt thuis ontbeten. Ik heb dat nooit echt geweten.
Mm-hmm.
Toch niet in de regio van mijn ouders, van mijn papa. En dus dan voor het werk vertrekken ze. Ze gaan naar de bar.
Ja.
Ze nemen of een espresso of een cappuccino. Ja. Want cappuccino is eigenlijk echt typisch ontbijt, koffie. En dan een cornetto. En eigenlijk op 5 minuten zijn die weer weg. En dan zijn ze gaan werken. Dus dat is heel speciaal.
Ja, inderdaad. Ik denk als we dat vergelijken met de Belgische cultuur, de goede Vlaamse cultuur, dat we dat niet
bars en brunchbars en zo. Allee, misschien wel in de grotere steden, Milaan, Noord-Italië, hadden dat wel hebben. Maar zo meer naar het zuiden toe, bestaat dat niet. En in Sicilië, meer specifiek, eten ze granita als ontbijt. Ik weet niet,
ken
je dat?
Nee.
Dat is zo een beetje like zo als slushies, zo ijs.
Met smoothie-achtig, zoiets? Of?
Ja, maar meer bevroren. Ja. Dus het is, en dat wordt ofwel met pistache, maar ook met aardbei. Of met, in verschillende smaken bestaat dat. Ja. Ik neem altijd koffie, granita. Ja. En dat is eigenlijk omdat dat daar altijd super warm is in Sicilië. Like in de zomer is dat daar 35 graden of zo.
Ja.
En dat is zeer verfrissend als ontbijt.
Oké, dat kan ik wel geloven.
Met zo'n soort van zoete sandwich in een ronde vorm wordt dat zo gedopt daarin en dat is ontbijt.
Oké, dat is eigenlijk zo de granita, de koffiegranita is eigenlijk zo'n iced coffee-achtig.
Ja, een beetje wel, zo inderdaad. En dan wordt daar met zo'n zoete sandwich bij en ze doppen dat daar dan zo wat in.
Ah, oké, lekker.
Ja, dat is echt goed. Er staat ook een recept van op mijn taloer, als ik mij niet vergis.
Oké, dat kunnen we delen inderdaad als we dit uitbrengen. Als je nog denkt aan Italiaanse desserts, wat zijn zo je favorieten? Of als je op restaurant gaat in Italië dan, welke dessertjes neem je dan het liefst?
In Italië ben ik eigenlijk heel hard fan van de gelato. En ga ik vaak eigenlijk dessert op restaurant skippen, om dan in een gelateria nog een dessert eigenlijk buiten het restaurant nog te nemen. Omdat dat daar altijd open is tot 12 uur 's nachts of zo.
Ja.
En het ijs is toch altijd wel super lekker in Italië.
Ja, zeker in die hete temperaturen.
De moeite, inderdaad.
Okay, wat zijn je favoriete smaken? Koffie onder andere?
Ja, koffie zeker. Dat gaat er altijd bij zitten bij mij. Maar als ik dan nog iets moet kiezen, fior di latte is wel heel lekker. Dat is eigenlijk letterlijk vertaald bloemen van de melk.
Ah,
dat is zo'n melkijs. Mm-hmm. Dus dat is heel zacht, romig van smaak.
Ja.
Maar ja, je kunt het vergelijken met vanille, maar er zit geen vanille in.
Ah, oké. Okay. Ah, wow. Ja. Mijn all-day favorite is de pistache.
Ja, ook.
Ik denk dat er niets kan kloppen, enerzijds al aan Italiaans ijs, maar ook anderzijds aan de smaak van pistache. Ik vind die zo verheerlijk en ik probeer dat nu ook meer en meer te verwerken in mijn eigen gebakjes en dessertjes. Ik vind dat eigenlijk heel fantastisch. Kunnen we wat adresjes vinden van de gelateria's op uw website?
Ja, ik denk we hebben een keer een blog geschreven over Sicilië.
Ja.
Dus als je daar naar op reis zou gaan, dan moet je dat zeker een keer lezen. En daarin staat er ook een plek waar dat je zeker moet gaan om goede gelato te eten. En ook goede granito.
Oké, en we vinden dat gewoon op uw website?
Ja, inderdaad.
Op mijntaloor.be?
Klopt.
Oké, voilà, bij deze goed geraden. Elisa, als je denkt aan het bakproces, alles wat je maakt van patisserie, van dessertjes, van zoetigheden, loopt dat allemaal even vlot? Hoe is uw ervaring daar momenteel mee?
80% loopt vlot. Ja. En 20% minder vlot. Ik denk dat dat bij de meeste mensen wel is, dat er af en toe een keer iets mislukt.
Ja, de misbaksels dus.
Ja, inderdaad.
Heb je zo'n favoriete misbaksel? Of alleen een serieuze fail?
Ik had onlangs, omdat we over pistache bezig waren, ik had onlangs pistachemousse proberen maken. En ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik was volledig, mijn luchtigheid was weg. Het was echt ingezakt en het was gewoon terug vloeibaar geworden.
En je weet niet van waar dat komt?
En nee, ik heb het niet meer goed gekregen.
Van het
ik heb er dan ook gelatine gedraaid en al. Het is echt volledig gefeild. Dus ik heb het goed weggegoten.
Misschien heeft de kat het opgegeten.
Nee,
het was niet veilig om af te geven.
Het was nogthans, het ging echt goed geweest zijn.
Jammer.
Zo'n pistache met witte chocolademousse.
Ik vind het momenteel heel moeilijk om goede receptjes met pistache te vinden. Er zijn niet zoveel goede receptjes dat je vindt. Dus als
in België is dat niet zo, heel, heel echt gekend, zo, de pistache vinden. Allee, pistache vind ik.
Nochtans is dat echt... dat is fantastisch eigenlijk. Nee, als je nu je hebt de pistache mousse. De pistache mousse, die niet gelukt is. Zijn er nog zo zaken die echt een grote fail waren? Of valt alles wel mee?
Mijn grootste fail, en mijn vrienden lachen mij daar nog mee uit, is mijn zuurdesembrood.
Is dat moeilijk misschien voor te maken?
Dat is echt moeilijk.
Vertel. Ik heb nog nooit echt brood of laat staan zuurdesembrood gemaakt, dus vertel mij alles.
Dus ja, je moet beginnen met je desem te kweken eigenlijk. Hè? Dus, want je gebruikt geen gist, wat eigenlijk iets artificieels is. Dus je maakt dat puur natuurlijk door water en bloem te mengen en dat eigenlijk zo wat te laten gisten.
Mm-hmm.
En ik was daar zo heel trots mee begonnen en op Instagram ook zo elke dag zo mijn proces aan het delen. En
dat is een levend organisme eigenlijk.
Ja, om dat organisme een beetje te kweken inderdaad. Ik had er ook wel al dingen over gelezen, over hoe dat ik dat juist moest doen. Dus ik was blij als dat er uiteindelijk was, want vanaf dat je dat hebt, je decem eigenlijk kunnen bakken met je decem in plaats van met je gist.
Mm-hmm.
Dus ik was dan begonnen met mijn brood. Maar ja, dat bleef zo klein en zo zielig. Dat was zo echt een baksteen. Ja, dat was gewoon niet gerezen, omdat die decem niet actief genoeg was.
Mm-hmm. En weet je aan waar dat lag, specifiek?
Nee, maar dat is zoiets complex. Dat kan aan zoveel liggen. Dat kan aan de omgeving liggen, aan de temperatuur, aan het gebruik van je bloem, aan je water. Allee, dus dat kan eigenlijk van alles zijn, maar ik heb het niet gevonden en ik ben gewoon gestopt uit miserie.
Oei, en heb je ondertussen opnieuw geprobeerd? Of durfde je niet?
Wel, ik heb heel lang niet meer geprobeerd, omdat een beetje mijn ego... mijn ego was een beetje gekrenkt, maar... We zijn onlangs uitgenodigd geweest door KitchenAid om zo de Sourdough Library te gaan bezoeken. Ik weet niet of je dat kent.
Nee, daar heb ik nog niet van gehoord.
Dus Carl noemt die mens. Dat is de Sourdough Librarian.
Oké.
Die is op Instagram ook wel nog groot. En die heeft, ik denk, 135 of 136 verschillende decems in een library staan. En dat is in Sankt-Vith, dus echt zo in de oostkantons in België.
Echt? Amai.
En wij zijn daar naar mogen gaan kijken. En we hebben ook een beetje een workshop gehad van die man. Echt super leerrijk eigenlijk. Dus wat dat die doet is die verzamelt decems van over heel de wereld. En die zet hij dan in zijn library. En hij zorgt ook dat die decems blijven leven. Dus hij moet die ook voeden om de zoveel tijd.
Ja.
En hij vertelde, ik vond dat heel, heel tof eigenlijk, dat er iemand was waarvan dat de decem in zijn library stond. Ik denk iemand uit Denemarken, als ik mij niet vergis.
Mm-hmm.
En die had gebeld van... Karel, ik heb een probleem. Die heeft een bakkerij, die persoon. Ik heb een probleem, maar mijn kuisvrouw heeft de decem weggegooid.
Oh nee.
Ze dacht dat dat iets was, dat dat bedorven was of zo. Want dat ziet er zo een beetje vies uit, hè. Een decem kan zo wat bruinig uitschijnen. Maar dus die mevrouw had dat allemaal weggegooid. En die mens had gewoon geen decem meer voor in zijn bakkerij. Maar zijn bakkerij draaide op decem.
Oh nee, ja.
Dus die zegt, Karel, ik heb een probleem. Heb jij nog decem van mij? Want ja, je kunt dat eigenlijk pas verder kweken als je nog
een
kweeksken hebt, eigenlijk, zo gezegd. Hè. Dus Karel to the rescue.
Zalig.
Heeft hij dus decem van die persoon opgestuurd met zo'n special delivery.
Amai.
En zo is die persoon gewoon gered geweest doordat hij nog een deel van die decem had staan.
Amai, inderdaad, echt een heldendaad verricht.
Ja,
echt
want
een zaak
anders,
gered.
Ja, er zijn decems van 100 jaar oud. Of, allee.
Amai, en dat zijn 135 verschillende decems. Zijn dat dan ook 135 verschillende landen? Of hoe moet ik dat zien?
Ik weet niet meer exact hoeveel verschillende landen dat was, ja. Maar ja, ik denk toch wel 30 landen of zoiets dat hij zei. Heel veel uit Italië ook, van, zo, van die klassieke pizzeria's die met deze pizza deeg werken en zo. Dus voor in aanmerking te komen om in de bibliotheek te staan, zijn er ook wel heel wat voorwaarden. U deze moet 5 à 10 jaar oud zijn, minimum. En, dus het is niet dat je daar zomaar terecht kunt met uw deze, maar ik vond het wel een zot initiatief.
Nee, en super interessant dat jullie dat ook hebben mogen bijwonen. Ja. Dat jullie daar de workshop hebben kunnen volgen. En hoe heet die man? Hoe kunnen we hem volgen op Instagram?
Karel de Smet.
Oké, dat zullen we dan een keer laten verifiëren door de researcher hier van dienst. Davy is aanwezig. Hij zit hier opzij te kijken.
Karel de Smet, de sourdough librarian.
Oké, we gaan die allemaal een keer opzoeken. Hè. Oké, we hebben nu even een mooi misbaksel besproken. Jammer genoeg, maar ja, kijk, 80% lukt wel in de keuken. Wat zijn zo je favorieten om te maken?
Meestal kies ik, als ik desserts moet maken, bijvoorbeeld voor vrienden, ga ik vaak kiezen voor simpele dingen.
Ja.
Zo, like, gisteren bijvoorbeeld heb ik eat and mess gemaakt.
En dat
ken
is...
je dat? Of...
Nee, dus, daarvoor zijn we hier, om bij te leren.
Dus ik heb dat leren kennen door Nigella. Ik ben echt heel hard fan van Nigella. Ik vind haar echt een supervrouw. En dat is heel, heel simpel. Eigenlijk gewoon een mascarpone-room met aardbeidjes en zo wat rood fruit.
Oh, ja.
En meringue en dan zo wat coulis.
Ja.
Dus dat is gewoon mes. Dus eigenlijk, het ziet er een beetje messy uit. Ja. Maar het is heerlijk. Ja. En het is ook echt totaal niet veel werk om te maken.
Okay.
Dus dat is wel eentje dat ik regelmatig maak. Mijn American cookies maak ik ook wel heel vaak.
Tussen haakjes, vinden we dat recept dat je juist zei, vinden we dat terug ook?
Niet een mes?
Ja. Nee, oké, geen probleem. Maar je weet, is dat één voor binnenkort een keer te delen. Het is dat het een geheim recept is. Ja, ik zou het wel sinds een keer willen proberen maken.
Ja, je kunt je eigen meringue ook maken. Hè?
Ja, ja, voilà,
dat inderdaad. Dat heb ik niet gedaan gisteren, maar...
Oh ja, en waar ga je die dan gaan halen?
Ja, nu was het uit de supermarkt, maar meestal bij de bakker. Ja, oké. Okay, dat wel liggen, van die grote.
Ah ja, juist. Ja, die witte wolkjes eigenlijk. Ja. Ja, dat zijn redelijk stevige wolkjes. Mm-hmm. Juist, inderdaad. Oké. Okay. Wat vind je dan het leukst om te maken?
Ja, ik maak graag mijn handen vuil.
Ah, oké. Okay.
Het zijn niet veel mensen. Ja, je hebt wel mensen, maar ik ben ook zo mensen die graag met gekapt handen zo. Ik vind dat niet erg.
Ja.
Dus ook chocoladehanden en zo vind ik nog leuk. Ik vind, als je kookt, moet je het voelen in je handen. Hè?
Ja.
Dus, lijkt zo... Soms...
Mocht je dat ook voelen in de keuken?
Dat mag, maar daarna ga ik wel altijd alles heel proper op kuisen, want daarin ben ik wel nogal kritisch.
Is het chaos bij u in de keuken dan soms? Of hoe zijn
dat? Dat valt eigenlijk goed mee. Davy en ik zijn wel een team. Meestal ben ik de chef en is zij de sous-chef.
Ja, dat is handig.
En ik mag dan zo alles veel maken en hij is dan zo'n beetje alles aan het opruimen.
Oké, okay, ja. Eigenlijk zo de preppings dat je doet.
Ja. Hij is net zo wat de groentjes en zo. Ja. En ik sta dan aan het vuur en ondertussen is hij al zo wat dingen aan het afwassen.
Ja, oké. En ondertussen af en toe een keer proeven, hè. Dat moet dat. Je moet dat weten wat je gasten serveert. Hè.
Zeker belangrijk.
Dat is een hele belangrijk. Zijn er nog zo dessertjes dat je graag maakt?
Onlangs heb ik zelf Ferrero Rochers gemaakt.
Amai. En was dat moeilijk?
Nee, totaal niet eigenlijk. Ik dacht, dat moet eigenlijk toch niet moeilijk zijn. Uit wat bestaat dan Ferrero Rocher?
Ja.
Dus meestal heb je het krokante van binnen. En dan Nutella zo.
Ja.
En dan de hazelnootjes en chocolade.
Ja.
Dus ik dacht, oké, ik ga gewoon centwafers kopen. Ik heb dat zo fijn gehakt.
Ja.
En dan heb ik dat gemengd met Nutella.
Ja.
En dan even in de frigo, dat dat iets harder kon worden terug. Dan gewoon een beetje plat duwen in je hand. Een hazelnoot, een volledige hazelnoot van binnen. En dan in de chocolade doppen die ook, waar dat er ook een stukjes hazelnoot in zitten. En je hebt eigenlijk de perfecte Ferrero Rocher. En eigenlijk is ze zelfs nog veel beter dan die vanuit
Twink. En zelf gemaakt.
Ja.
Amai, oké, schitterend. Die heb je ook gemaakt met op mijn taloor. En dat recept vinden we ook sowieso.
Zeker.
Oké, die gaan we sowieso massaal gaan maken. Ik ga eerlijk zijn, de gewone Ferrero Rochertjes, die zitten echt met 9 of zo, of met 6, ik weet niet, in een doosje.
Ja.
En daar betaal je soms blauw aan. Maar als je zegt dat het zo even lekker is, ja, en als het dan nog een keer ambachtelijk is gemaakt.
Ja, tuurlijk. Ik vind dat lekker tof om zo, als je bijvoorbeeld bij iemand mocht gaan eten, je hebt dan zoiets bij, dat je zelf gemaakt hebt, een afsluitertje van de avond.
Ja, zeker voor bij de koffie zo nog iets.
Ja, wel. Ik vind het altijd zo wel nog tof om mee te nemen.
Ja, dat is een mooi geschenkje. Ah, ja. Dat is een hele goede tip. Je zei daar juist ook, als bijvoorbeeld als je in de keuken staat, je bent zelf de chef, David de sous-chef, zijn er nog andere zaken waaraan dat je denkt dat je zo eigenlijk soms toch wel iets aan ontbreekt? Soms heb je frustraties over iets. Is er een bepaalde frustratie dat je hebt bij het bakken van desserts die steeds terugkomt? Of heb je dat redelijk onder controle?
Ja, ik ben wel vrij ongeduldig. Ja. Dus als iets soms te lang duurt, dan kan ik wel wat gefrustreerd raken. Ja.
Sommige dingen moeten wel vrij lang in de oven zitten, hè?
Ja.
Of vrij lang koken, dus wie weet.
Bijvoorbeeld zo'n meringue zelf maken, dat is eigenlijk niet veel werk, maar ik heb daar geen zin in, want dan moet ik bijna 3 uur in de oven. Ja. Dus dan begin ik daar eigenlijk niet aan.
Nee, en je mocht de oven dan ook nog niet opentrekken, want in veel gevallen zakt alles in en is het foutu, hè, voor je.
Ja, dan is het mislukt.
Oké, jammer. Als je hebt nu gedacht aan je frustratie, is er een bepaalde superkracht dan, dat daar tegenover staat, dat je wel zou willen bezitten?
Ja, misschien dat je inderdaad de tijd kunt doorspoelen als je snel iets op tafel wilt zetten, dat je niet hoeft te wachten.
Ja.
Of iets dat de afwas volledig doet verdwijnen of zo.
Ja, de afwas. Ja, wel. Mijn zus bijvoorbeeld, die had ook in een vorige aflevering ook al gezegd, zo'n afwas, een sidekick, altijd super handig. Ik weet wel dat jullie hebben een katje thuis. Wie weet, kan zij een stukje van een afwas doen. Maar dat is niet zo.
Meestal mag hij wel zo de garde aflekken. Zo. Als ik zoiets geklopt heb in mijn slagroom of mijn mascarpone, is hij altijd de eerste om klaar te zitten met zo van die oogjes van please.
Geef mij nog wat food.
Ja, inderdaad.
Dan mag hij meegenieten van de lekkerste gerechtjes. Als je meer inspiratie wil opdoen voor je gerechtjes, waar ga je dan op onderzoek?
Eigenlijk vaak Pinterest.
Ja.
Daar vind ik heel veel van verschillende landen ook. Hè. Dat is vrij makkelijk. En ook Instagram, gewoon op hashtags.
Ja.
Bijvoorbeeld als je zegt van ik wil een keer iets maken met pistache bijvoorbeeld. Hashtag pistache of pistachio. En dan heb je eigenlijk al, krijg je heel veel en heb je gewoon al inspiratie op zich. Daarom niet per se recepten, maar je kunt daardoor ook wel gewoon een idee krijgen. Dat je denkt van dat is misschien wel tof om een keer te proberen.
Ja.
Want zeker, maar op mijn taloor moeten we ook gewoon vaak vernieuwende dingen ontwikkelen, eigenlijk echt receptjes maken zelf. Dus dan kan dat wel helpen om zo eens op Instagram te gaan scrollen tussen de hashtags. Zeker bijvoorbeeld met die ABC-poll. Ik zeg nu maar iets, tonijn heeft gewonnen of zo. Ja. En dan ga ik hashtag tuna of zo. En dan kun je al een keer denken van oké, op die manier kunnen we verder. Dus Pinterest, Instagram, ook wel TikTok. Je kunt ook wel gemakkelijk zoeken naar toffe video's waar dan er ook leuke recepten aan bod komen.
Ja, het handige aan TikTok is inderdaad dat je op een heel korte termijn, dus een klein kort filmpje kunt bekijken en al zoveel inspiratie hebt opgedaan. En als je denkt aan personen, zijn er bepaalde personen die jij als mentor beschouwt of als inspiratie of als voorbeeld?
Roger van Damme. Ik ben echt zijn grootste fan.
Oké. Ooit een meet and greet al gehad?
Ik heb hem 1 keer ontmoet. Ik ben in het Gebaar gaan eten in Antwerpen. Ja. Dat is ook zoals een dessertrestaurant. Mm-hmm. Yeah. En toen is hij aan tafel gekomen en heb ik gevraagd of ik een foto mocht.
Mogen die delen na het uitkomen van deze podcast?
Ik kan nu wel een keer zoeken, ja.
Oké, dat is een super zalig. Wie weet kunnen we ooit een keer vragen in de podcast.
Ja, dat zou zalig zijn.
Wie weet is dat eentje om op te schrijven. Wel, ik ga het noteren.
Dat is voor mij toch wel een van de beste in onze landen. Ja, Benelux.
Ja, dat is de beste patissier ter wereld, hoor.
Ja, ik denk het inderdaad. Wie nog? Ja, op Instagram zijn er ook wel heel wat. Hè. Een toffe voor te volgen op Instagram is Fairytale Baking.
Ja, van waar zouden we die kennen?
Ik denk dat ze Bake Off gewonnen heeft. Wanneer was dat? 2019 of zo? Als ik me niet vergis, kan best zijn.
Ja. Nee, geen probleem.
Ik denk dat ze heeft ook onlangs een boek op de markt gebracht. Okay. Dus dat was een tof boek om te lezen. Ja. Ik heb ook alle boeken van Stefan Elias, van blog eigenlijk. Hè. Dus
binnenkort volg ik een workshop bij hem over viennoiserie. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat verlopen. Want ik heb 1 bakboek, het Belgisch bakboek. En er zijn er nog 2, hè? Je hebt het feestbakboek en het wereldbakboek, ook van blog.
Ah, okay. Ja.
Lees je daar veel uit? Haal je daar veel...
Wel, het is lang geleden, maar vroeger, een van mijn favorieten dat ik vaak maakte, was de suikerknopen.
Ah, ja.
Dat was echt lekker, met zo van die, geen parelsuiker, maar zo...
Als je over parelsuiker dan wel bijvoorbeeld zou praten... Ik heb deze week een vrij goede tip gehoord in mijn les bij de chef-pâtissiers dat we volgen. Dat was het feit, als je een recept maakt met parelsuiker in... En uiteraard, waarschijnlijk ook, wordt er daar ook boter bij gebruikt... Dat je eigenlijk je parelsuiker in je boter mee gaat mengen. Dus niet zorgen dat je boter volledig gesmolten is, maar wel dat het in de boter zit... En dat je dat meemengt onder je deeg, zodat er daar een laagje van boter zo... En dat zo... dat rond zit, rond die parelsuiker. En dat zo super zacht maakt in je brood bijvoorbeeld, de suikerbrood of zo.
Ja, dat is echt een goede tip.
Ja, dus dat vond ik ook een vrij interessante om te delen, als je daar dan aan denkt. Oké, de suikerknopen. We zullen hem een keer uitproberen, hè.
Zeker doen.
Ik had u ook gevraagd of dat jij eventueel een giveaway zou hebben. Aan wat heb je gedacht?
Ik had het daarnet een keer besproken met mijn man, Davy. En het leek ons wel tof om een ticket weg te geven voor een van onze kookworkshops.
Ja, oh, zalig. Oké, de Italiaanse kookworkshops dat jullie geven.
Inderdaad. Het is niet helemaal bakgerelateerd, maar toch wel ook voor de foodliefhebber. En
uiteraard.
Ik denk dat dat wel vrij breed is, eigenlijk.
Ja, zeker.
Hè?
En ik heb een kennis die ook al de workshop heeft gevolgd en die was daar super tevreden over. Ja, ik denk dat het echt een super interessante en waardevolle cursus is dan ze volgen. En ook, ja, plezant ook aan zich, hè, want dat is ook waar dat koken om draait.
Ja, tuurlijk. En het is geen gebakdeeg, het is vaak pastadeeg. Mm. Wat eigenlijk ook wel een beetje meetelt als bakken, maar dan een ander soort deeg.
Ja, voilà,
de technieken van uitrollen en kneden en zo komen ook heel veel aan bod. Dus eigenlijk heb je wel een streepje voor als je een beetje gewoon bent om te bakken.
Oké, zalig. Oké. En voor de wedstrijdvraag, welke wedstrijdvraag heb je bedacht?
Het leek mij een toffe vraag om het gewicht van de eclair die ik hier vandaag gemaakt heb, om die eigenlijk te raden. Dus hoeveel weegt mijn eclair?
Oké, ik denk dat een superleuke vraag is. Iedereen mag raden. En binnen de 5 dagen na het uitkomen van deze aflevering mag je je antwoord doorsturen naar mijn Instagram-pagina. En dat is rochelie.be. Dat is rochelie.be. Stuur je antwoord door. En de persoon die het dichtst bij het juiste gewicht zit, uiteraard onthullen we ook de foto met het juiste gewicht, die wint de kookworkshop van Op Mijn Taloor met Davy en Elisa.
Yes.
Dankjewel. Elisa, merci om aanwezig te zijn vandaag. Vond je het plezant?
Ja, ik vond het super tof. Ja. Dat is leuk om een mede-bakliefhebber een keer te spreken over al die dingen.
Ja, inderdaad. En ik hoop gewoon dat de luisteraar er ook veel aan heeft gehad. Dat ze veel hebben bijgeleerd, tips en tricks hebben kunnen noteren of kunnen onthouden. Als er zoiets nog zou zijn wat je zou meegeven aan een bakliefhebber, van zo één algemene tip, wat denk je dat je zou zeggen?
Gebruik altijd kwalitatieve producten en lokale producten vooral. Ja. Kies voor dingen van bij de boer achter de hoek of bio of van die zaken. Dat is altijd wel beter om in je bak, bakgerechten te verwerken eigenlijk.
Ja, dat is een hele goede tip. En ik heb daar de laatste jaren ook meer geleerd om dat te volgen. Omdat je echt wel de pure en de echte smaken krijgt. En dat vertaalt zich echt in een topdessert. Ik denk dat het verschil van een 6/10 bijvoorbeeld voor een dessert en een 9/10, dat daar wel aan valt te danken. Hè?
Ja, klopt.
Elisa, als je denkt aan de toekomst voor Op Mijn Taloor, hoe zie je je verder evolueren?
Momenteel zijn we dus vooral met fotografie en die workshops bezig. Maar het lijkt mij wel leuk als we niet enkel workshops kunnen aanbieden, maar meer food events in het algemeen. Dus echt breder trekken.
Ja.
Ja, dat kan gaan van een keer een wine tasting, Italiaanse wine tasting.
Zalig.
Of pairing of zo. Maar evengoed lijkt mij wel zelfs tof om zo een keer een culinaire reis naar Italië te organiseren. Of,
ja.
Allee, het kan zo breed gaan als dat je maar wilt. Hè. Dus zolang het maar met wat met food te maken heeft, lijkt het mij wel tof en ook een uitdaging om het te proberen.
Ja, zeker. Droom je ook van een eigen zaak ooit? Als in een fysieke plaats? Of is dat niet aan de orde bij jou?
Goh, momenteel hebben we die nooit nog niet. En ik weet niet of dat we echt wel een winkel of zo nodig hebben. Maar tijd brengt raad. Momenteel is het nog niet, zeker niet aan de orde dat we dat zouden willen of zo.
Nee, maar dat is ook geen erg. Maar op het moment wat je bezig bent, ik denk dat al fenomenaal is. En ik wens jullie nog alle succes toe. Ook naar later toe, ook vandaag voor morgen. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat uitgroeien tot een super aangename community. Dus ja, nog veel succes en alvast bedankt dat jullie hier vandaag aanwezig waren. En ook voor de lekkere eclair.
Jij bedankt al sinds voor de uitnodiging. Het was super gezellig.
Dus graag gedaan. Tot snel.
Salut.
Dag. Wil je meer van dit? Luister zeker naar mijn andere afleveringen. Volg me op Instagram via rochelie.be, abonneer je op mijn kanaal en laat eventueel een review na. Zo help je ook andere mensen deze podcast te vinden. Heb je zelf tips of tricks of suggesties voor gasten? Laat me dat gerust weten. Ciao!